Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en deze week gaan we het hebben over het belangrijkste thema dat deze week in de Tweede Kamer langskwam en dat is de behandeling van de transgenderwet. We gaan het niet alleen specifiek over die wet hebben, maar ook wat de politieke betekenis precies daarvan is en de gevolgen voor de verhoudingen binnen de coalitie. En tegenover mij zit Wilma Kieskamp, mijn collega die dat debat van nabij heeft gevolgd. Welkom Wilma.
Hallo.
We gaan het dus deze week hebben over best een gevoelig onderwerp. De transgenderwet die 2 dagen lang of 1,5 dag lang is behandeld in de Tweede Kamer. We gaan het straks hebben over eigenlijk onze belangrijkste vraag, namelijk wat betekent dit politiek en hoe gaat dit de verhoudingen in de coalitie op scherp zetten of niet? Maar laten we eerst even beginnen om uit te leggen waar het precies over gaat. De transgenderwet. Dat is een wetsvoorstel. Hoe ziet dat er precies uit?
Het gaat eigenlijk om de vraag hoe jij als transpersoon in je paspoort vermeld staat en of je daar helemaal zelf over beschikt. Dan wel of je daar langs een deskundige moet. En het gaat ook over de vraag hoe oud je moet zijn daarvoor.
En wat is die? Dit is geloof ik als je 16 bent. Vanaf 16 kan je naar het stadhuis gaan en zeggen ik wil graag mijn M veranderd in een V of andersom.
Sinds 2014, dus eigenlijk al 8 jaar, is in Nederland geregeld dat je vanaf je 16e naar het stadhuis kan van je geboorteplaats. Om daar aan te vragen dat je geslachtsregistratie wordt gewijzigd. En dat bestaat dus. Veel mensen hebben nu de indruk dat het iets totaal nieuws is. Maar het interessante is, dit bestaat dus al 8 jaar. En ik begreep dat iets van 700 mensen per jaar.
Gemiddeld per jaar.
Jij noemde dat cijfer.
Ja, dat zag ik ergens. Ik geloof dat het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat had becijferd. Dus dat is best een. Het zijn geen miljoenen publiek, maar het is best een groep waar je rekening mee moet houden.
En wat het kabinet nu heeft voorgesteld, is om het te verruimen en te versoepelen. De verruiming is dat de leeftijdsgrens omlaag gaat naar 12 jaar. En de versoepeling is dat de drempel die erin lag, die voor transpersonen. Behoorlijk ervaren wordt als een hoge drempel, namelijk dat je naar een deskundige eerst moet, dat die drempel eruit gaat. Dat is het voorstel van het kabinet.
Je kan dus inderdaad zonder tussenkomst van een deskundige zelf voor jezelf die beslissing nemen vanaf je 16e of je die verandering wil of niet. En daarvoor hoef je ook helemaal niks medisch gedaan te hebben, toch, tot dat moment?
Dat staat helemaal los van elkaar. Dat zag je deze week in de Tweede Kamer ook wel, dat het veel partijen die twee dingen toch wel aan elkaar koppelden. Bij tegenstanders is er bijvoorbeeld een vrees dat als je het voor pubers makkelijk maakt om makkelijker, want daar wordt het niet makkelijk voor hoor, om hun paspoort te veranderen. Dat de vrees is dat dat dan drempelverlagend werkt en dat ze daarna dan ook overhaast aan een hormoonbehandeling of zelfs operaties zouden beginnen.
Oké, maar goed, dat is een theoretische discussie vooralsnog die eigenlijk deze week die niks te maken heeft met dat wetsvoorstel.
Dat wetsvoorstel is puur, er staat ook niet voor niks de naam van de minister van rechtsbescherming onder. Dat is nu Frank Weerwind, maar toen het voorstel werd ingediend in 2021 was dat, en aangekondigd zelfs nog eerder, al in 2019, was dat VVD-minister Sander Dekker. En daar wordt het interessant, want dat is precies de partij die deze week opeens onverwacht bezwaren had tegen die wet.
Dat is heel pikant politiek gesproken. Daar gaan we straks uitgebreid over in. En Wilma, even voor mijn begrip, want is het nou zo dat Nederland hierin heel erg voor oploopt? Hè? Want toen het eerste land dat het homohuwelijk doorvoerde en zo. Is dit ook een primeur in de wereld of zijn er andere landen die dit ook hebben?
Ja, dat vroeg ik mezelf ook af. En mijn beeld was aanvankelijk, hier zullen we wel in voorop lopen. Maar dat is dus in dit geval anders dan bij het homohuwelijk is dat niet zo. Er zijn 9 landen in Europa, waaronder het katholieke Ierland en het katholieke Malta, landen van wie het niet meteen verwacht. En die landen schijnen wel verschillende vormen te hebben van leeftijdsgrenzen of criteria. Dus het is niet allemaal vergelijkbaar, maar zijn er wel behoorlijk veel.
Oké, interessant hoor. Dat wordt zo'n beeld van Nederland als vooroploper, maar dat is nu niet helemaal zo. Je noemde net al de rol van de VVD. Sander Dekker, die in het vorige kabinet als VVD'er dit aanzwengelde en deze week eigenlijk een heel andere gedaante aannam als partij. Kun je daar even iets over vertellen?
Ik vind het wel leuk om nog even terug te gaan naar die VVD. Want wat ook veel mensen niet weten is dat diezelfde Sander Dekker, misschien even noemen hier, ook zelfs excuses heeft aangeboden in 2021 aan de transgendergemeenschap voor de manier waarop de vorige transgenderwetten in Nederland eruit zagen. Mensonterend noemde het kabinet dat zelfs. Er waren toen eisen aan transgenders. Je mocht je paspoort alleen veranderen als je eerst een sterilisatie had ondergaan. Dus mensen werden echt verplicht om die hele ingrijpende beslissing over wel of geen kinderen krijgen te nemen. En daarvoor heeft het kabinet excuses aangeboden. En waarschijnlijk had Nederland ook al wel iets eerder deze wet gekregen. Waar het niet dat die lange kabinetsformatie ertussendoor is gekomen.
Ja, precies. Normaal gesproken was dit vorig jaar al goed dan wel afgekeurd.
Ja, en dan zitten we nu opeens in de situatie. Er is eerst dus een minister van de VVD die in de Ridderzaal, in een hele plechtige bijeenkomst, die excuses aanbiedt. Dit is minder dan een jaar geleden. En je zou dan denken, dit is voor het kabinet en ook voor de 4 partijen die in dat kabinet zitten zo'n grote zaak. Dan komt er nu een wetsvoorstel waar ze met z'n 4 ook achter staan. En dat was wel de grote verrassing deze week. Dat bleek dus totaal niet het geval te zijn.
Maar met z'n 4, de ChristenUnie zit er wel iets anders in, denk ik, dan de andere 3.
Ja, okay. Dat zeg je terecht.
Dat terzijde.
Ja. Maar dan misschien, in elk geval de andere 3, zou je misschien verwachten. En wat er deze week gebeurde was dat die wet aan een zijde draadje hing opeens en dreigde dat die hele wet weggestemd zou worden, omdat de VVD er opeens grote bezwaren tegen heeft ingebracht.
En dat draaide, als ik me niet vergis, vooral om dat gesprek, toch? Dat deskundige gesprek dat afgeschaft zou worden.
Ja,
ging het om meer?
De fractie van de VVD die heeft gezegd, zij wilde heel erg benadrukken van de positie van transgenders en hun rechten, dat staat buiten kijf. Die moet heel goed geregeld zijn in Nederland. Er is geen discussie over bij de VVD of transgenders wel of niet erkend moeten worden in hun noden. Maar, zegt de VVD, dat deskundige gesprek, dat moet toch blijven op een bepaalde manier. Misschien niet in de vorm die er nu is, maar afschaffen gaat ze te ver. VVD-Kamerlid Ulisse Ellian, die dat debat voerde, die zei dan, het gaat uiteindelijk over het gevoel van iemand, ben ik man of vrouw, of identificeer ik me als man of vrouw, en het gevoel wordt nu leidend. Maar hij vond dat toch juridisch gezien ingewikkeld om het gevoel leidend te maken. En hij wilde daarom ook wel dat het gesprek over dat gevoel blijft bestaan.
Oké, en dan was het bijzondere volgens mij ook dat die opvatting van de VVD eigenlijk gaandeweg tijdens dat debat pas duidelijk werd. Anders, als je van tevoren een weddenschap had moeten afsluiten, dan had je gezegd de VVD gaat hiermee akkoord. Maar het liep toch anders?
Ja, de laatste tijd trekken VVD en D66 heel vaak met elkaar op. Als het gaat bijvoorbeeld om medische ethiek, dan zeggen ze wij willen voorop lopen, wij willen nieuwe stappen zetten. Die partijen hebben ook een regenboogakkoord ondertekend, voorafgaand aan de verkiezingen, met allerlei plannen om voor LHBTI+ mensen een aantal zaken te gaan regelen die nu nog niet geregeld zijn. Daar stond ook de handtekening van de VVD onder. In die zin was het een verrassing dat ze tijdens deze week opeens die bezwaren op tafel leggen. Gebeurt niet zo vaak. Zegt misschien ook iets over dat in Nederland in coalitieland vaak zaken zo afgetimmerd zijn dat wij dat als journalisten en publiek en kiezers ook niet meer helemaal gewend zijn dat er zulke verrassingen zich voordoen.
Maar in die zin is het misschien in dat politieke verband wel een welkome ontwikkeling, dat standpunten niet van tevoren zijn afgetimmerd.
Zo kan je het zeker zien, ja. Een verklaring hiervoor is dat binnen de regeerakkoord hierover niets is afgesproken. Dat je momenteel wel ziet in de Tweede Kamer dat er meer open debat is over onderwerpen die niet in het regeerakkoord in beton gegoten zijn. Daar was dit wel een vorm van.
Oké. En nog even terugkijkend naar dat debat dat jij hebt gevolgd. Waren er momenten dat jij op het puntje van je stoel ging zitten? Wat waren de meest opvallende sprekers of momenten?
Nou ja, dat waren twee dingen. Dat was zowel de vraag die me bezig hield van waarom maakt de VVD deze beweging, als de positie van CDA die ook heel interessant is hier. Er is bij een onderwerp als dit, als er in de Kamer vrij debat is, dan zie je vrij snel opdoemen dat de Tweede Kamer een rechtse meerderheid heeft. Dat linkse partijen, die hier heel volmondig voor zijn allemaal, van de progressieve D66, linkse partijen als GroenLinks, PvdA, ook SP, Bijeen, die hebben eigenlijk, vonden die het zo aan te moedigen, dit voorstel, dat ze ook totaal verrast waren door de ontwikkeling. CDA is interessant, omdat die partij is doorgaans op allerlei kwesties waar een ethische kant aan zit, niet de partij die zegt wij willen als eerste een stap zetten, maar die waren in het debat heel actief op zoek naar hoe kunnen we het dan wel gaan oplossen. Dus niet alleen niet zeggen we zijn er tegen, maar iets verzinnen waardoor het misschien toch
beetje bruggenbouwen.
Ja.
En is dat gelukt?
Ja, dat hangt er vanaf hoe creatief de minister straks gaat zijn om iets te verzinnen.
Voor de luisteraars die misschien willen weten hoe is dat debat nou afgelopen. Dat is nog niet afgelopen, want uiteindelijk heeft die minister geen antwoord gegeven nog. Dat komt op een later moment, omdat hij weet dat hij sowieso iets moet aanpassen. Toch? Zo is het beetje een open einde.
Het kabinet gaat zich beraden. De politieke situatie is dat er zowel vanuit de VVD, maar ook vanuit het CDA bezwaren zijn om deze verandering door te voeren en om die deskundigentoets helemaal af te gaan schaffen. Er is beweging richting een compromis. Wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat er wel een Kamermeerderheid is om de huidige praktijk voor hoe je in je paspoort geregistreerd staat te versoepelen, maar dan weer niet zo ver te versoepelen als het kabinet wil. Dus er komt waarschijnlijk een tussenoplossing. Daar gaat het kabinet, daar moet minister Weerwind iets voor verzinnen en op een moment weer in de Kamer daarmee komen. En toch is het nog niet helemaal zeker hoe het dan weer zal lopen.
En je zei, ja, het CDA is interessant. Zijn die ook intern verdeeld over deze kwestie? Door de rekkelijke en precieze die misschien met elkaar overhoop liggen?
Nee, het CDA is momenteel ook, zag je laatst ook al bij de discussie over de abortusbedenktijd, is niet per se de partij meer die automatisch overal nee op zegt. Dat bijvoorbeeld die afschaffing van de bedenktijd bij abortus het gehaald heeft in de Eerste Kamer had heel veel te maken met stemgedrag van individuele CDA-senatoren. En ook hier zag je dat Raymond Knops, het Kamerlid dat hier het debat voerde, ook heel veel energie stak in het benadrukken van hoe belangrijk het CDA vindt dat transgender personen rechten hebben en ook openingen bood voor discussie over of er nog hoe het verbeterd kan worden dat er nu wachtlijsten zijn voor hormoonbehandelingen en gesprekken in die speciale klinieken. Die hier op zich niks mee te maken hebben met deze wet, maar daar kwam de discussie toch vanzelf wel op.
Oké. Zou je kunnen concluderen, ja, ik denk maar even hardop hoor, maar dat het CDA, dat natuurlijk in de peilingen heel slecht staat, dat die nu een beetje op zoek gaat naar een soort progressief christelijk kiezersvolk? Of voer ik het nu te ver?
Een hele interessante gedachte, Christophe, maar
valt nog niet hard te maken met feiten en cijfers, vrees.
Dat gaan we volgen dan.
Ja, nou goed, CDA is sowieso een interessante partij om te blijven volgen natuurlijk. Jij zei net, Wilma, dat D66 en de VVD voor de verkiezingen heel erg samen optrokken op dit front, met die regenboogcoalitie. Maar nu zijn die partijen toch een klein beetje uit elkaar gaan groeien deze week. Hoe zie jij die ontwikkeling?
Voor D66 is het denk ik wel een flinke domper wat er gebeurde in de Kamer met deze transgenderwet. Zij zitten in een hele bijzondere positie om te beginnen. Je hebt een kabinet wat een wetsvoorstel indient. En er is maar één partij van de coalitie die dat steunt. En dat is in dit geval een D66. Dat gebeurt eigenlijk zelden. Dus zij moeten in hun eentje eigenlijk zien hoe ze vanuit de Kamer dan met oppositie misschien dan die wet nog zien te redden.
Want D66 wou eigenlijk nog een stap verder zetten, toch? Die wet ging niet ver genoeg voor hen.
Ja, kijk, D66 is een partij die altijd graag voorop wil lopen in dit soort ontwikkelingen. En het interessante is hier dat het Kamerlid dat dit debat voerde, Lisa van Ginneken, is zelf transgender.
De eerste in de Kamer, hè?
In de Kamer, iets waar die fractie ook heel trots op is. En die fractie vindt het ontzettend belangrijk dat die verandering er komt voordat je je paspoort eenvoudig aan kan passen. Leidde trouwens tot hele mooie debatten gisteren waar je dan soms situaties had waar je dan dit Kamerlid van D66 in debat zag gaan met bijvoorbeeld SGP of Forum voor Democratie, partijen die gewoon keihard het transgender zijn ontkennen en afwijzen. En toch was het op een bepaalde manier een respectvol debat. Dat even terzijde.
Ja.
Kijk, voor D66 is natuurlijk zuur dat zij nu niet weten of dit doorgaat. Als er een compromis komt, is het misschien voor het kabinet politiek wel gered. Maar het is toch, er komt dan toch iets halfbakkens uit. Er blijft transgender personen moeten dan straks waarschijnlijk nog steeds een vorm van een gesprek gaan voeren. Misschien gaat de verplichting iets minder hard worden. Of misschien gaat de criterium eruit dat formeel de deskundige de beslissing neemt. Hoewel in de praktijk die deskundige nu ook nooit zo'n verzoek afwijst.
Nee, we hadden deze week in de krant inderdaad een van die specialisten, ik weet niet precies hoe dat beroep heet, maar die voerde dat soort gesprekken. En die zei van ja, die mensen die zijn altijd volledig overtuigd van hun beslissing en er is nog nooit iemand afgewezen. Dat vond ik ook wel opvallend, dat die mensen zich eigenlijk terugtrokken uit het systeem. Dat zie je ook niet zo vaak.
Ja, Lise van Ginneken, D66-Kamerlid, benadrukte heel erg dat zij zien het als een verandering die nodig is, omdat je eigenlijk, zolang je een drempel erin blijft houden, zei zij, ja, dan blijf je toch eigenlijk nog steeds kijken naar transgender personen alsof ze een stoornis hebben, dat ze dus vanuit een bepaald ziektebeeld dat idee hebben dat ze anders zijn dan hun biologische geboortegeslacht. En dat je ze daarbij dan moet, dat een deskundige daarover moet oordelen. En ze zei, dat is toch eigenlijk nog zoals er ooit ook in de Tweede Kamer over homoseksualiteit werd geoordeeld. Mm-hmm. Dus voor hen is het, voor die fractie is dat wel een heel principieel punt. Net zoals het voor veel linkse partijen die dit steunen ook een, in die zin heel principieel is van je moet dat daar gewoon helemaal weg gaan halen, die drempels.
En even weer een algemeen politieke vraag, maar hoe vaak gebeurt het eigenlijk dat een partij in de coalitie een andere weg opgaat dan bij het aangaan van de coalitie was verwacht, zoals de VVD deze week deed?
Ja, dat je die vraag stelt, hoe vaak gebeurt het? Dat gebeurt natuurlijk inderdaad niet zo vaak. We zijn afgelopen jaren gewend geraakt aan dichtgetimmerde regeerakkoorden, waarin dit soort verrassingen niet gebeurden. Nu is het wel zo dat bij onderwerpen waar een ethische of morele dimensie aan zit, en dat is dit wel, dit juridisch-moreel debat is dit, daar is het vaak wel wat vrijer. Desondanks blijft het gewoon heel bijzonder.
Juridisch-moreel vind ik wel een mooie omschrijving van wat voor soort debat dit is. Want het is inderdaad niet medisch-ethisch. Als het over abortus of euthanasie gaat, dan wordt dat etiket erop geplakt. Maar zie jij wel raakvlakken tussen die twee?
De overeenkomst is natuurlijk dat je wel een soortzelfde scheidslijn in de Kamer ziet als bij debatten over medische ethiek, waar de progressieve partijen staan tegenover de conservatieve partijen. Dit keer dan met de VVD in een wat verrassende rol. De VVD kreeg ook heel veel kritiek. GroenLinks zei ook, dit past toch helemaal niet bij een liberale partij. Dus die fractie sloeg de VVD daar flink mee om de oren. Dat het zoiets als het aanvragen van je paspoort, dat je daarvoor langs een deskundige moet. Of aanvragen van je identiteit en je paspoort, moet ik natuurlijk zeggen. Het verschil is wel, bij medische ethiek geldt meestal de regel dat Kamerleden individueel mogen stemmen naar hun geweten.
Vrije keuze heet dat dan, hè?
Vrije kwestie,
sorry. Ja.
Hier gaat gewoon per fractie gestemd worden over dit voorstel. En in die zin gaan straks ook VVD en CDA gewoon als fractie beslissen, als dat nieuwe voorstel er gaat komen, of ze dan alsnog ja gaan zeggen, of dat ze opnieuw bezwaren gaan inbrengen, en dat de minister misschien weer iets moet veranderen, of dat ze zelf nog met tegenvoorstellen komen. Maar dat gaat. Het is in die zin wel een wat politieker debat dan bij medische ethiek.
Partijpolitieker,
ja. Precies.
Maar inderdaad, waarom maken ze dit ook niet tot vrije kwestie? Want het is toch een uitgelezen onderwerp om per individu je mening te bepalen.
Zouden ze eigenlijk bij alle onderwerpen toch moeten doen, vinden wij toch?
Zeker. Maar goed, dan krijg je al die hoofdelijke stemmingen die uren duren. Maar goed, dat is een ander probleem.
Het is ook niet medisch dit, hè? Dus het gaat niet over leven en dood.
Nee.
Het gaat niet over.
Het gaat eigenlijk gewoon om een administratieve handeling uiteindelijk. In de burgerlijke stand.
Ja, dit moet je misschien meer vergelijken met toen het homohuwelijk kwam. Hè? Het was ook een juridische verandering van het burgerlijk wetboek. Die had wel heel veel te maken met het toekennen van rechten aan groepen die eerder die rechten niet hadden. Het debat had ook allemaal morele dimensies.
Maar het gaat niet over leven en dood, zoals je stelt. Nee. Als je de sociale media kijkt, en de reacties daar zijn natuurlijk wisselend van kwaliteit, maar als de reacties op dit debat, daar zag je een heel scherpe tegenstelling, de bekende tegenstelling tussen mensen die aan de rechterkant zeggen van wat een woke gedoe is dit allemaal, en andere reacties helemaal aan de linkerkant die het juist opnemen voor deze wet. Heb je dat ook in dat debat teruggezien, die tegenstelling?
Kijk, die discussie in de samenleving die is behoorlijk hoog opgelopen. Heb je ook soms het gevoel dat de flanken vooral in debat zijn. Dan heb je op rechts heb je hele conservatieve groepen die überhaupt vinden dat het verschil tussen man en vrouw keihard moet bestaan. Dat daar niets tussen zit. En je hebt je hebt genderkritische feministen die zeggen. Deze rechten voor transgenders, allemaal prachtig, maar het is een gevaar voor vrouwen, want die kunnen straks bijvoorbeeld in de kleedkamer van een sportwedstrijd in de problemen komen als daar iemand binnenkomt die zegt, ik heb een paspoort en hier staat in dat ik een vrouw ben.
Ja, discussie was dat ook, hè? Want wie neemt nou zijn paspoort mee naar, ik kon me daar heel moeilijk een beeld bij voorstellen van zo'n situatie, maar daar zijn spookverhalen over, zoals dat werd genoemd.
Ja, de tegenstanders, D66, die noemden dat op een gegeven moment van dat de zorgen over kleedkamers verpakt worden in ondermijnende frames. En je zag wel dat de enige partijen die eigenlijk hard zeggen van transgender, dat wijzen wij af, zijn SGP en Forum. Maar alle andere partijen benadrukten. In vele variaties hoe dat zij om transgenders heen willen gaan staan. Bijvoorbeeld ChristenUnie die sowieso wel tegen deze wet gaat stemmen, is met transgenders gaan praten. Zoals Kamerlid Mirjam Bikker zei, omdat zij hun pijn wil kunnen voelen. Dus men deed heel veel moeite om te laten merken van wij leven wel heel erg mee. Maar vervolgens zag je dan weer die scheiding dat links en progressieve partijen zeggen, nou, haal dan ook die drempel weg als iemand M of V-letter in het paspoort wil veranderen. En rechtse partijen zeiden, nou, het gaat ons toch een beetje te ver.
Oké. Ik denk dat het een interessant debat was om ook te kijken hoe het met de coalitieverhoudingen zit. Denk jij dat daar barstjes in zijn ontstaan? Of gaan we weer gewoon over tot naar het volgende debat? En zijn ze nog goede vrienden met elkaar?
Ja, ik vind dat je moet uitkijken om meteen te zeggen, oh, de verhoudingen zijn verziekt. Of, oh, nu zullen ze onderling wel op een turflijst bijhouden van, jij hebt mij deze streek geflikt en nu ga ik jou die streek flikken. Zo, dat is hier niet aan de hand. Denk wel dat het voor D66 een behoorlijke domper is. En in die zin ook wel, spannend hoe dat verder gaat. Omdat er ook momenteel binnen de VVD-achterban erg veel klachten klinken dat de VVD te veel heeft weggegeven aan D66.
En in het coalitieakkoord.
Ik kan me voorstellen dat bij D66 misschien wel zo de vraag is van, het is toch niet zo dat de VVD nu steeds op jacht is naar dingetjes waar ze dan kunnen bewijzen dat men toch niet te veel weggeeft aan D66. Maar anderzijds, of dat hier nou echt de dynamiek is geweest, weet ik niet. Ik denk ook dat er bij de VVD zelfstandig dingen aan de hand zijn. We hebben natuurlijk die onlangs gehad, als ik dat nog heel even kan noemen, de schoollezing van Dylan Jezielkus, minister. En prominent VVD, misschien wel kandidaat om Rutte ooit op te volgen. En die had in die lezing, waar ze dan het gedachtegoed van de VVD neerzetten, die ging heel duidelijk over het bestrijden van de uitwassen van het woke-denken. En het is misschien een beetje makkelijk geredeneerd om te zeggen, dat heeft een verband met wat deze week gebeurde. Maar je voelt wel dat die partij op zoek is naar, we zijn voor individuele vrijheden, voor zelfbeschikking. Maar we vinden sommige dingen misschien wel een beetje doorgeslagen.
Mm-hmm. Interessante ontwikkeling bij de VVD.
Ja, we gaan kijken of ze daar vaker voorbeelden van gaan geven of niet.
Dankjewel, Wilma, voor je heldere uitleg. Dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Deze wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers. Wilt u meer podcast luisteren van Trouw, dan kunt u dat bekijken of luisteren op trouw.nl/podcast. En we hebben ook een e-mailadres waar u uw commentaar op kwijt kunt. En dat is haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.